voor het gemeentebestuur. Jullie hebben herhaaldelijke malen hebben jullie geprobeerd om de politie toch te overtuigen dat jullie niet tegen de politie zijn, maar dat je vecht voor een gerechtvaardigde actie. Hoe is de stand van zaken met de politie nu, Jack?
Dat is al een beetje begonnen met de Westermarkt. Daar hebben we gezien hoe de politie reageerde op onze argumenten. Daar werden door een aantal krakers zandzak volgeschept. En daar reageerde de politie op door er meteen maar eventjes een grote veldslag van te maken. Waarbij uiteraard de wapenstok goed gebruikt werd en ook zelfs een pistool werd getrokken. Na de Westermarkt kreeg je de ontruiming van de Shell-panden in Noord. Waar met veel politieagenten ontruimd werd en waar ook al 125 man ME klaar stond om eventueel ook in te grijpen. We kregen toen de Tolstraat waar een pand gekraakt werd en ten onrechte meteen door Knokploeg samen met de smeres zo'n 60-70 meteen ontruimd werd. Dus zo'n soort vervroegde anti-kraakwet. Verder werd op die dag de Saffierstraat gekraakt, wat een week later door zo'n 200 man ME ook nog eens even ontruimd werd. En tot slot is deze week na een kalkactie gericht tegen de OGEM in de statie in de buurt vlakbij het Hamerplein zijn er mensen opgepakt die konden vluchten en vluchtte het krakenvee binnen. En daar werd meteen met de botte bijl, om precies te zijn, een koevoet, de deur opengewerkt. En uiteraard belden wij de sneeuwbal op de alarmlijst en kwamen meteen een hoop krakers en zo. Er stond overigens in het parool dat er 8 agenten aanwezig waren. Dat waren er ongeveer 35-40. En ook daar is weer een pistool getrokken en zijn er echt mensen beestachtig in elkaar geslagen en afgevoerd met handboeien om.
Stan?
En een poging van ons om de mensen
hoort,
te bevrijden.
Hoort Stan van Houken mee?
Op geantwoord.
Hallo?
Als dat zou gebeuren, de polsen gebroken zouden worden van de mensen.
Stan?
Ja hoor Jan.
Het is 7:30. We wouden er een eind aan maken met okay. Historische overzichten. We zijn helemaal bij, dacht ik. Bedankt voor die bijdrage.
Je hoort me vanavond nog wel, denk ik.
Oké, jij gaat nu naar de gemeenteraad, neem ik aan.
Jo.
Akkoord. Dat was Schiller. Nog even rechtstreeks, klein staartje. Wij wachten op verbinding met Hans van der Boom. We hebben inmiddels vernomen dat over een minuut of 4, 5, 6, 7, wie weet, die vergadering daar gaat herbeginnen van de gemeenteraad. Debat over volkshuisvesting, met name over notitie-BMW, over de grote keizer. Vorderen, dan wel niet vorderen. Ontruimen, dan wel niet ontruimen. Spannende zaak, kan heel laat worden. Daarom eerst even rust met Pink Floyd.
Op dit moment wacht men tot het college van burgemeester en wethouders zal binnenkomen. Ik vermoed dat die nu nog in een kleine voorbespreking zitten. Raadsleden drentelen wat rond of zitten al een beetje op de plek. En als het college binnenstapt, dan kan je aannemen dat het met een minuutje de vergadering wordt hervat.
Is het druk daar op die publieke tribune?
De publieke tribune is praktisch vol met voornamelijk jonge mensen. En het gaat uiteindelijk toch ook over jongerenhuisvesting en over huisvesting voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Al hoeven dat natuurlijk niet per se jonge mensen te zijn. Je zei net al, het wordt misschien een spannend debat. Laat ik het in godsnaam hopen, want nu heeft de gemeenteraad eindelijk de kans om de zaak bij de wortel aan te pakken. Om eens een keer wat goede afspraken te maken om de zaak te verbeteren. En ik hoop van ganse harte dat die gemeenteraad die kans met beide handen aanpakt.
Ja. Nou is er vanmiddag al gedebatteerd, althans gedebatteerd, daar is al een begin gemaakt met het debat. Laurens Meerten heeft een aantal vragen gesteld. Jan Schever heeft een antwoord daarop geformuleerd. En ik meen me te herinneren dat er een aantal moties uit zijn voortgekomen. Staat me niet meer helemaal voor de geest wat er nou de resultaten van waren.
Ja, laat ik even beginnen te vertellen dat ik hier en daar gepolst heb hoe laat men denkt dat het vanavond gaat worden. Nou, dat varieert van we weten het niet tot heel laat. Dat ligt er maar helemaal aan hoeveel moties er worden ingediend. Er liggen er nu 6 van de CPN, die zijn vanmiddag al ingediend. Die hebben onder andere betrekking op het beter gaan controleren van leegstand van huizen. Er moeten meer ambtenaren worden ingezet of worden aangenomen voor het ontwerpen en begeleiden van bouwplannen voor jongerenhuisvesting. CPN is heel duidelijk tegen ontruiming van de Grote Keizer en voor het vorderen van het pand. Nou, dat soort moties zijn er. En van die moties is afhankelijk hoe laat het wordt. Want een motie, laat ik dat nog even tussendoor vertellen voor degenen die niet zo zijn ingevoerd in de gemeenteraadspolitiek. Dat is een voorstel op papier dat als het een raadsmeerderheid achter zich krijgt ook dient te worden uitgevoerd. Zijn dat nou moties waar iedereen zich meteen in kan vinden, dan zijn we zo klaar. Maar komen er nou leuke moties waar iedereen het niet over eens kan worden, dan wordt er geschorst. En krijgen we een schorsingsvergadering, nou dan wordt het wel heel erg laat.
Ja.
Maar fractieleider Kees Goekhoop van de VVD komt net voorbij en zei quasi glimlachend, wat is het spannend. Dus daarmee bedoelde hij eigenlijk waarschijnlijk niet dat het spannend
dus niet,
was. Maar
nee.
Je weet het niet.
Grapje zeker, hè?
Waarschijnlijk een grapje van de VVD, zitten vol grapjes. Ja. Ik zie overigens nu de burgemeester aankomen met
nog
het college.
Even een snelle vraag, Hans. Leegstand noemde je net, betere controle. Is men daar niet erg afhankelijk van Den Haag dan?
De hele gemeenteraad in Amsterdam zit wel met spanning te wachten op de behandeling van de leegstandswet. Precies, in Den Haag. Ja. Dat zeker.
Ja.
Maar de middelen die de gemeente nu al heeft, die worden ook nog voldoende aangepakt, vindt men in het algemeen. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met onderbezetting van herhuisvesting. En nou ja, dan komen alle nadelen en alle excuses weer om de hoek. Die ik vind niet ik hoef op te noemen, maar dat doet de gemeenteraad dan wel.
Oké, het BMW zit er aan te komen, zei
je? Burgemeester hangt net de ketting om, dus die zal zo de vergadering gaan openen.
Oké, we luisteren mee. Mocht je momenten vinden om daartussen te komen en even muzikaal te poseren, dan horen we dat graag.
Dan zal ik dat zeker doen.
Akkoord.
Ik zet de microfoon van burgemeester Polak open, althans op mijn paneeltje, en die zal zometeen de vergadering gaan openen. Nou, voordat hij gaat openen, denk ik eerst dat hij vraagt of iedereen op de plek wil gaan zitten, want op dit moment is het nog een ratje toe. Iedereen staat en kletst. Fotografen die van alle mensen die belangrijk kunnen gaan worden vanavond nog de meest recente foto's nemen. Foto's van Laurens Meerte, van de burgemeester. Vooral van wethouder Schaefer, die nu even in overleg staat met zijn fractiegenoten Louis Genet en Tom Keunen. De burgemeester die lacht. Nou ja, het kan een gezellige avond worden. Al is het niet zo'n gezellig onderwerp. Ik laat nu het woord weer helemaal aan de burgemeester.
Dames en heren, ik heropen onze vergadering. Wij zijn gebleven bij punt 30 van de agenda en wel tweede termijn van de interpellatie Meerten, die tegelijkertijd de eerste termijn is van de behandeling van de notitie van BMW. De heer Meerten heeft net voor de pauze zijn verhaal afgerond. En wij zijn dus nu, ik heb dus nu te vragen wie van andere leden het woord verlangt. Dat is de heer Horn. Mag ik er wel op wijzen dat senioren mij gevraagd hebben voor de vergadering om zich goed aan het tijdschema te houden? De heer Horn heeft het woord.
En die is woordvoerder van de Partij van de Arbeidsfractie.
Ik hoop dat dat ook geldt wat betreft het tijdschema voor het college van BMW. Dan zullen wij mogelijk de avond niet al te lang hebben. Voorzitter, de fractie van de Partij van de Arbeid zal in tweeën het woord voeren. Ik zal met name ingaan op de problematiek in zaken de bevoegdheid van de burgemeester bij de ontruiming. En mijn fractiegenoot, de heer Keunen, zal de meer algemene problematiek en het vraagstuk van het vorderen behandelen. Voorzitter, wij verkeren thans in de situatie dat de gekraakte panden Keizersgracht 242-252 de Grote Keizer tot een probleem van de eerste orde zijn geworden in deze stad. De aandacht is niet alleen gevestigd op de problematiek van de woningnood. Ik heb al gezegd, mijn partijgenoot, de heer Keunen, komt daar zo meteen op terug. Maar is ook gevestigd op de problematiek rondom de uitspraak van het Hof in Amsterdam ten aanzien van de al dan niet gerechtigde bewoning door de krakers. Voorzitter, het antwoord op de vraag of de krakers gerechtigd zijn de panden tegen de uitspraak van het Hof te Amsterdam te bewonen is betrekkelijk eenvoudig te beantwoorden. De krakers zijn daartoe volgens de uitspraak van het gerechtshof niet gerechtigd. De uitspraak van het gerechtshof is volkomen duidelijk. Ik verwijs ook wat een aantal argumenten betreft naar hetgeen is weergegeven in de notitie van het college van BMW. De krakers werden verplicht volgens het arrest binnen 1 maand de panden te ontruimen en tevens werd hen verboden om deze opnieuw te betrekken. IJzer het geding, Trommel CV in Dochter van de Ogen, werd bij het vonnis gemachtigd om de ontruiming zo nodig zelf te doen uitvoeren, zo nodig, voorzitter, met behulp van de sterke arm. In discussie die na het arrest is ontstaan, heeft de Stichting Rechtswinkel Amsterdam gesteld dat, en ik citeer, de bepaling van de evenredigheid tussen het te bereiken doel en de aan te wenden middelen, benevens de mate waarin geweld moet worden aangewend, tot, einde citaat, de bevoegdheid van het bestuur behoort. De conclusie van de rechtswinkel was: de burgemeester moet de politiehulp in beginsel verlenen, maar behoeft daartoe geen grote politiemacht op de been te brengen. Lukt het enkele agenten niet, de heer Van den Berg heeft dat onder andere voor Radio Stadler zodanig nog vermeld, lukt het enkele agenten niet om de zaak te ontruimen, dan kan hij van verdere medewerking afzien. De conclusie van de door de burgemeester geraadpleegde juristen, Donner, Viarda en Enschede, de conclusie van deze juristen luidde: de burgemeester is als hoofd van de politie verplicht de deurwaarder de gevaarde hulp te verlenen. De burgemeester is niet bevoegd, voorzitter, maar heeft de plicht tot het verlenen van politiehulp. De oud-procureur van de oud-procureur bij de generaal bij de Hoge Raad, mijn partijgenoot de heer Langemeijer, heeft die conclusie onderschreven. Langemeijer stelt in zijn brief aan de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, gemeenteraadsfractie, die datum 9 februari 1980, als volgende. En ik citeer nu letterlijk: ik meen uitdrukkelijk te moeten zeggen dat ik niet kan instemmen met de mening van de rechtswinkel dat de beslissing om bij een in kracht van gewijzigde gegane rechtelijke uitspraak tot ontruiming de sterke arm wel of niet ter beschikking te stellen een kwestie van keuze zou zijn. Nu de rechter eenmaal tot een uitspraak in die zin bevoegd is, zou zulk een keuze de executie afhankelijk te stellen willekeur van een gemeentebestuur zijn. Einde citaat. Voorzitter, dit is de essentie van de zaak. Als het bestuur bevoegd zou zijn om naar eigen keuze arresten van de onafhankelijke rechter al dan niet uit te voeren, dan is dat de bijl aan de wortel van de rechtsstaat. De aloude deling der machten, die de burger een minimumgarantie geeft tegen de willekeur van de overheid, zou van de baan zijn. Ook als het bestuur het niet eens is met de rechterlijke uitspraak. En voorzitter, ik zeg het uitdrukkelijk, de sympathie van onze fractie gaat niet in het minst uit naar speculanten. Gaat niet in het minst uit naar speculanten als de ogen. Maar ook in dat geval kan het bestuur niet anders doen dan zich te houden aan de wettelijke plichten. Kenmerkend, voorzitter, voor de rechtsstaat is dat wetten die op een democratische wijze tot stand gekomen zijn, waar mogelijk uitgevoerd worden. De burgers dienen zich aan de wettelijke regels te houden. De overheid mag en moet van haar burgers naleving van de wet verlangen. Maar dat alles neemt niet weg, voorzitter, dat neemt niet weg dat er gevallen voorkomen waarin burgers wettelijke voorschriften naast zich neer kunnen leggen.
Wil men enige zodanige stilte in acht nemen dat de heer Hoorn zich verstaanbaar kan maken, in ieder geval dat ik hem kan volgen? De heer Hoorn heeft het woord nog.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, als bepaalde wettelijke maatregelen een ernstige inbreuk maken op de waardeopvattingen die onder de bevolking leven, dan kan ongehoorzaamheid gerechtvaardigd zijn. Ik noem als voorbeeld de dienstweigering, het verzet tegen de abortusparagraaf uit het wetboek van strafrecht, verzet tegen de inbreuk van persoonlijke vrijheid. Ik noem ook het kraken van woningen, fabrieksbezettingen. Dit zijn voorbeelden van burgerlijke ongehoorzaamheid die op gericht zijn om de openbare mening en de officiële opvatting van wat niet juist en legitiem is te veranderen of ter discussie te stellen. Deze vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid zijn niet in strijd met de rechtsorde, zijn naar onze mening niet in strijd met de rechtsstaat. Het gaat in een echte rechtsstaat en niet alleen om dat aan formele criteria voldaan wordt, maar dat ook aan de inhoud van die rechtsstaat concrete inhoud gegeven wordt, dat de pretenties van die rechtsstaat waar worden gemaakt. De sociale grondrechten, het recht op arbeid, het recht op een passende woning zijn evenzeer elementen van de rechtsstaat als de scheiding der machten. Burgerlijke ongehoorzaamheid is strikt genomen het gebruik maken van juridisch ongeoorloofde middelen om een bepaald doel te bereiken. Voorzitter, het is op zich niet eenvoudig aan te geven wanneer burgerlijke ongehoorzaamheid nu wel of niet acceptabel is. Burgerlijke ongehoorzaamheid is pas geoorloofd, naar onze mening, als alle andere legale protestmiddelen, en ik noem demonstratie, staking, boycott, gefaald hebben. Burgerlijke ongehoorzaamheid mag niet het eigen belang dienen, maar moet gericht zijn op de bescherming van belangrijke waarden en het opkomen voor achtergestelden. Maar het belangrijkste criterium, voorzitter, is echter dat bij burgerlijke ongehoorzaamheid de legitimiteit van het bestaand gezag en de heersende staatsvorm wordt erkend. Gebeurt dat niet, dan moet men van verzet tegen de maatschappelijke orde als zodanig spreken. Dat laatste kan in de Nederlandse samenleving niet geaccepteerd worden. De bezetters van de Grote Keizer ontkennen met zoveel woorden de legitimiteit van de staatsvorm. Zij zeggen in een van hun pamfletten: wij geloven niet meer in de behartiging van onze belangen door de gemeenteraad, omdat we gezien hebben dat die belangen consequent ontkend zijn door die gemeenteraad. Zij zeggen, een citaat van de landelijk overleg Knokploegen: deze maatschappij is niet onze maatschappij, deze rechtsorde is niet onze rechtsorde. Voorzitter, de acties tegen de speculatie zijn gerechtvaardigde acties. De acties tegen de woningnood zijn gerechtvaardigde acties. Ook het kraken van woningen kan gerechtvaardigd zijn, voorzitter. Maar een aantal activiteiten van de krakers van de Grote Keizers zijn dat niet altijd. Dit alles neemt niet weg dat de overheid moet streven naar vreedzame middelen, met geduld en wijsheid moet proberen een einde aan het conflict te maken. Maar slaagt die overheid, ondanks alle inspanningen, en ik geloof dat deze gemeente, dit gemeentebestuur, het college van BMW, al het mogelijke gedaan hebben, slaagt die overheid daar niet in, daar rest slechts helaas de sterke arm. Hoe pijnlijk, hoe vervelend, en ik zeg ook hoe vernederend dat voor die overheid kan zijn, voorzitter. Uiteindelijk mag de democratische overheid niet wijken voor geweld en eigenrichting. Voorzitter, de rechtswinkel heeft voor enkele dagen commentaar gegeven op de door de gemeente ingewonnen adviezen. Daarbij stelt de rechtswinkel dat prioriteiten op het gebied van andere politietaken moeten worden afgewogen tegen de prioriteit die het executeren van vonnissen heeft. Het advies van de door burgemeester geraadpleegde juristen zou, zeggen zij, niet juridisch, maar politiek zijn. Voorzitter, ik moet nader hierop ingaan. Het Hof heeft Trommel CV gerechtigd, zo nodig met behulp van de sterke arm, de ontruiming uit te voeren. Dat is op zich, voorzitter, een voldoende rechtsgrond voor het verlenen van politiehulp. Artikel 28 van de politiewet zegt dat als zodanig. Het gaat volgens het artikel om de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde. Uitvoering van het arrest, zegt het Hof in haar uitspraak, impliciet moet gezien worden als handhaving van die rechtsorde. Voorzitter, een tweede vraag: is de deurwaarde gerechtigd de hulp in te roepen van de politie? De grondslag, voorzitter, ik zal het niet citeren, maar ik verwijs ernaar, zijn de artikelen 434 rechtsvordering en de artikelen 438 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Is het arrest van 30 januari 1928 stelde de Hoge Raad dat een deurwaarder ter uitvoering van de hem wettelijk opgedragen taak bevoegd en, let wel, verplicht is te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om het doel te bewerkstelligen. Voorzitter, datgene wat als redelijkerwijs gezien moet worden, moet getoetst worden aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. Twee beginselen die onder andere bij de stukken van de rechtswinkel nog eens door elkaar gehaald worden. Twee beginselen houden het volgende in. Subsidiariteit betekent dat het minst ingrijpend middel moet worden gehanteerd. En proportionaliteit houdt in dat er sprake moet zijn van evenredigheid tussen het gebruikte doel en het aangerande rechtsbelang. Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat men in eerste instantie moet worden getracht om rechts ongeoorloofde situaties op een zachtaardige wijze te beëindigen. Slechts als dat niet lukt, of, en dat is relevant in het geval van de Grote Keizer, als dat direct duidelijk is dat het niet zal lukken, dan zijn pas zwaardere middelen geoorloofd. In eerste instantie zal geweld zonder wapens, dat betekent de wapenstok, moeten worden gebruikt, maar kan dat niet lukken, dan is de burgemeester in principe bevoegd om andere middelen aan te wenden. Voorzitter, het subsidiariteitsbeginsel houdt ook in dat de politieambtenaar niet behoeft te wachten met gebruik van geweld als dat op een geoorloofde wijze aan de rechts ontoelaatbare situatie een einde kan maken. adres van de Hoge Raad van 30 januari 1928 mag de deurwaarde de nodige politiehulp in te roepen. De burgemeester heeft de rechtsplicht, en ik zeg uitdrukkelijk de rechtsplicht, deze te geven. Het is echter wel, voorzitter, aan de burgemeester om te beoordelen of er een evenredigheid bestaat tussen de aan te wenden middelen en het doel. Grondslag hiervoor is de rest van de Hoge Raad van 2 januari 1933. Een complicerende factor bij het geval van de Grote Keizer is echter dat het hierbij niet alleen gaat om de beëindiging van een rechtens ongewenste situatie en dat de noodweer van de politie de aanwending van geweld uitsluitend beoordeeld moet worden op basis van dat ene concrete geval, en dat is dan de private noodweer, voorzitter, maar dat ook hierbij de vraag aan de orde moet komen of de uitvoering van een rechtelijke uitspraak niet in strijd is met de publieke noodweerplicht. En dan, voorzitter, zegt de rechtsliteratuur dat het alleen gaat om de handhaving van één als zodanig toegewezen vonnis, als één zodanig toegewezen uitspraak, maar dat het dan ook gaat om de handhaving van de rechtsorde als zodanig. En dan zal de burgemeester in zijn afweging niet alleen het concrete geval moeten beoordelen, maar zal de burgemeester ook moeten beoordelen of de rechtsorde een dermate schade ondervindt dat het niet uitvoeren van een vonnis al niet achterwege kan blijven. Voorzitter, de door de burgemeester ingewonnen adviezen en ook datgene wat Langemeijer aan toevoegt, zijn volstrekt duidelijk dat de burgemeester heeft bij de handhaving van de rechtsorde een finale beslissing. Voorzitter, ten aanzien van de vraag over de juridische grondslag van een eventuele ontruiming heeft de plicht van de burgemeester om gevolg te geven aan het verzoek van de deurwaarder centraal gestaan. Enschede heeft aangeroerd het probleem of de rechtsordeverstoring niet naar de aard tevens een verstoring van de openbare orde is, maar afgezien daarvan zou je kunnen afvragen of op het moment dat er verzet gepleegd wordt tegen een uitvoering van het vonnis, daarmee niet tevens of onmiddellijk de openbare orde verstoord is. Voorzitter, de rechtswinkel heeft ook gesteld in haar laatste advies dat bij het niet kunnen executeren van een vonnis de rechtsorde op het spel kan worden gezet. Maar zij zegt bovendien, of tevens, dat daar tegenover moet worden gesteld dat dat evenzeer het geval kan zijn indien de wet niet wordt nageleefd. De ontruimingsbeslissing, zegt de rechtswinkel, moet afgewogen worden tegenover andere prioriteiten met betrekking tot de wetshandhaving. Voorzitter, het stellen van prioriteiten, de discretionaire bevoegdheid van de politie, vindt echter uitdrukkelijk zijn grondslag in de wet. Ik verwijs naar artikel 167 strafvordering dat ten aanzien van de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie zegt dat er vervolging kan worden afgezien op gronden aan het algemeen belang ontleend. Het niet in alle gevallen vervolgen door de politie is dus niet in strijd, nee voorzitter, integendeel in overeenstemming met en vindt zelfs haar grondslag in wettelijke bepalingen. Overigens terzijde, voorzitter, ten aanzien van de prioriteitsstelling heeft mijn fractie nog een aantal mensen. We zullen daar in de behandeling van het politiehoofdstuk in de Raad nog op terugkomen. Voorzitter, concluderend, zijn wij van mening dat met alle middelen ontruimd moet worden? Voorzitter, de burgemeester moet uiteindelijk zelfstandig overeenkomstig zijn bevoegdheid de beslissingen ter zake de uitvoering van de rechtelijke uitspraak nemen. De Raad is daaromtrent niet bevoegd een beslissing te nemen en kan thans naar onze mening daarover ook geen uitspraak doen. Voorzitter, er moet naar de mening van mijn fractie alsnog een beroep op de krakers en ik doe dat bij deze uitdrukkelijk worden gedaan. Een beroep om zich niet met geweld tegen de uitvoering van het vonnis te verzetten. Het doel van de actie, voorzitter, is naar de mening van onze fractie bereikt. De intensivering van de aandacht voor het woningbeleid, met name op het gebied van de jongerenhuisvesting, staat vanavond voor een groot deel in deze raadsdiscussie centraal. Het doel is als zodanig bereikt en ik doe uitdrukkelijk een oproep aan de krakers om ook van hun zijde van geweld af te zien. Voorzitter, wij adviseren thans dat bij een volhardende houding van de krakers, en nogmaals, ik hoop dat zij die volhardende houding, althans met betrekking tot geweldsgebruik, zullen laten varen, adviseren wij u om althans de aanwending van ultieme middelen zo mogelijk achterwege te laten. Voorzitter, bij het herstel van de openbare orde moet mede overwogen worden dat er een zo tastbaar nadeel, gezien van het standpunt van de rechtsorde als zodanig kan optreden, dat het tegen het nadeel van de inbreuk op rechtens beschermde belangen, en dat kan ook zijn tijdelijk niet uitvoeren van een rechtelijk vonnis, dat dat daartegen opweegt. Het kan onder omstandigheden noodzakelijk zijn om in het belang van de rechtsorde af te zien van een uitvoering van het vonnis. Er kan, voorzitter, een situatie ontstaan dat van de lokale overheid, dus ook de burgemeester, niet meer in de redelijkheid gevergd kan worden om door te zetten. En wij geven u als advies om dat bij uw eventuele beslissing mede te nemen. En dat kan, voorzitter, ertoe leiden dat er een situatie kan ontstaan dat er een heroverweging plaats moet vinden en dat er ook overleg nodig kan zijn met de commissaris van de Koningin en de minister van Binnenlandse Zaken. Tenslotte, voorzitter, voordat ik afrond, wil ik uitdrukkelijk namens mijn fractie uitspreken dat het gevoerde beleid van het college van BNW en ook het door u gevoerde beleid onze waardering verdient.
Nou, is nogal duidelijk van jou, Horn. Althans het laatste. Maar wat het ontruimen betreft, de Partij van de Arbeidsfractie vindt dus dat met alle middelen moet worden ontruimd. Maar de burgemeester heeft dan toch wel weer de mogelijkheid om als het hem te ver gaat, het weer niet te doen in overleg. Kortom, er moet ontruimd worden, maar toch de burgemeester een uitvluchtje gunnen. En dan ook nog zeggen dat de raad daar eigenlijk geen aanspraak over zou kunnen doen. Want de burgemeester heeft in verband met die handhaving van de rechtsorde de finale beslissing. Maar de Partij van de Arbeidsfractie vindt dat er eigenlijk wel zou moeten worden ontruimd. Dat heeft u gehoord. Op dit moment is aan het woord de fractiegenoot van Jo Horn, ook Partij van de Arbeid dus, Tom Keunen.
Dat het nog steeds dezelfde woningnood is. Dat er dus niets is veranderd. Dat er in al die jaren niets is gedaan. En dat zijn geluiden die we ook vandaag weer over de radio hebben kunnen horen. Naast terechte verbazing en terechte kwaadheid wordt er ook veel demagogie bedreven. En ik zou die willen karakteriseren met de volgende leuze. Het volk roept om woningen en wat doet de overheid? De overheid doet niets. Op deze plaats, voorzitter, is het verstandig afscheid en afstand te nemen van demagogie en de problemen duidelijk vast te stellen en met elkaar te bespreken. Dan kunnen we vaststellen dat de ontruimingsdreiging aan de Keizersgracht, hoezeer op zich een probleem, aanleiding is geweest tot een veel omvangrijker discussie die over de woningnood en over het beleid van de overheid in het algemeen en van deze gemeente in het bijzonder om die woningnood op te lossen. Aan de ene kant is het juist dat deze discussie wordt gevoerd, want daar is alle aanleiding toe. Naast de schrikbarende getallen over aantal urgenten en het aantal hunner dat per jaar een woning krijgt toegewezen, schijnt er zich een stroomversnelling van ontwikkelingen nu af te tekenen. De actie van de huisvestingsambtenaren, de keuringsartsen, de wanhoopskreten van de stuurgroep had, en zo zijn er nog meer zaken. Aan de andere kant zou het onjuist zijn om vandaag in dit raadsdebat het hele volkshuisvestingsbeleid te willen doorlichten. Het gehele beleid te willen beoordelen en waar dat nodig bij te stellen. Niet alleen zou dat een onmogelijke opdracht zijn, maar het zou ook een ontkenning zijn van het feit dat de woningnood in deze gemeente een erkend probleem is en dat er voortdurend grote inspanningen zijn en worden verricht om verbetering in de situatie aan te brengen. Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat het oplossen van de woningnood nog wel even op zich zal laten wachten. Laten we maar realistisch zijn. Enerzijds is de zogenaamde woningnood een fenomeen dat voortdurend van inhoud en betekenis verandert. Men zou het zo kunnen stellen. Naarmate meer mensen aan een woning zijn geholpen, komen er nieuwe groepen aan bod die voorheen niet als woningzoekenden werden beschouwd. Ik verwijs hierbij naar een groot aantal jongeren en buitenlandse werknemers. Verder blijkt er nog steeds een toenemende ruimteconsumptie per persoon op te treden die de ruimtebehoefte sterk doet toenemen. waardoor een verschuiving optreedt ten nadele van de woningzoekende. Sterker nog, een deel van de geregistreerde woningzoekende was nooit in de kaartenbak terechtgekomen wanneer niet deze raad het recht op meer ruimte per persoon tot haar beleid had gemaakt. Aan de andere kant, voorzitter, valt er nog wel het een en ander te verbeteren aan de instrumenten die de gemeente heeft in het kader van de volkshuisvesting. Kortheidshalve volsta ik met een paar voorbeelden. Wet op de stadsvernieuwing, onteigeningsbevoegdheid op basis van verbeteringsplan, een adequate huursubsidieregeling, een verbeteringsregeling met aanvaardbare huuruitkomsten. Het is nu niet het juiste moment om verder in te gaan op de problematiek van de volkshuisvesting in het algemeen, zij het dat wel geconcludeerd mag worden dat er alle aanleiding is voor deze raad om met nog meer ijver dan voorheen te zoeken naar oplossingen voor de problemen die niet alleen groot van omvang zijn, maar ook door zoveel aan den lijve worden ondervonden. In uitzondering daarop wil ik nog wel iets zeggen over de huisvesting van alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. De discussies rond de OGEM-panden hebben vooral het zoeklicht gericht op deze categorie van huisvesting. Het valt daarbij op dat vooral jongeren een nieuwe en grote groep vormen bij de woningzoekenden. Eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis heeft deze groep rechten verworven op eigen woonruimte. Het verlagen van de leeftijdsgrens voor de urgentiebewijs en het invoeren van een jongere urgentiebewijs zijn de formele erkenning van dit feit. Daarmee is natuurlijk wel het aantal formeel erkende woningzoekenden flink uitgebreid. De bevolking stelt het probleem en de gemeente moet proberen het op te lossen. In dit licht is het begrijpelijk dat de huisvesting voor jongeren, waar bijvoorbeeld de HAD-voorstellen op zijn gericht, grotendeels, pas recentelijk van de grond is gekomen, zij het dat wel van een trage start gesproken kan worden. Wat dit aangaat, kunnen wij ons aansluiten wat het college stelt in hoofdstuk 3 van de notitie. Bijvoorbeeld de 15% in de nieuwbouw levert natuurlijk niet onmiddellijk een gigantische stroom op, maar op langere termijn gaat het best om grote aantallen. Onder het kopje verwerving en verbouwing geeft het college aan dat het daarmee niet van een leien dakje gaat. De recentelijke opschorting van de werkzaamheden van de stuurgroep had en de motivering daarvan wijzen in dezelfde richting. Een en ander leidt tot twee conclusies. Ten eerste, dat de bestaande mogelijkheden nog onvoldoende zijn uitgebuit. Deze conclusie leidt ertoe dat op dit punt een intensivering op zijn plaats is. En als ik de wethouder in eerste instantie goed heb begrepen, wordt daar ook nu een begin meegemaakt met deze intensivering. De tweede conclusie is dat er in deze sector wellicht minder gerealiseerd kan worden dan aanvankelijk was gedacht. Met name de prijzen van lege bedrijfspanden, vooral gelegen in de binnenstad, zijn een grote hinderpaal. Hoewel er dus wel zorgen zijn, ook bij ons, kan niet gesteld worden dat de huisvesting van jongeren een vergeten gebied is. Het uitreiken van urgentiebewijzen geeft echter aanzienlijk minder problemen dan het realiseren van wooneenheden en woningen. Wat een beoordeling van het beleid betreft, ten dien aanzien, zijn wij van mening dat de richting van het huidige beleid wel juist is, maar dat een intensivering op verschillende plaatsen mogelijk is, zoals het college ook zelf aangeeft in de notitie. Wat dat betreft stelt het akkoord dat als de woningnood van bepaalde groepen in de bevolking verhoudingsgewijs erg hoog is, er bij de bouw en herhuisvesting voor deze groepen meer ruimte gereserveerd moet worden. Deze zinsnede wordt ook in de missieve bij de begroting weer opgehaald en toegepast op de jongeren. En wat dat betreft, wat ons betreft, terecht. In dit licht bezien moet het natuurlijk betreurd worden dat de OGEM-panden in de tijd niet zijn aangekocht voor jongerenhuisvesting. Hoewel de prijs wellicht hoog was, breekt zich hier het feit dat de prioriteiten door het Rijk worden bepaald en niet door dit gemeentebestuur. De afweging om de panden aan te kopen is niet op deze plaats gemaakt. Daar waar verwerving van leegstaande of inmiddels gekraakte panden die geschikt zijn voor jongerenhuisvesting mogelijk blijkt, zouden andere instrumenten beschikbaar moeten zijn. Het gaat mij hierbij om panden die leegstaan uit speculatieve overwegingen of omdat er geen andere geschikte bestemming wordt gevonden. Niet worden bedoeld panden die door wisseling van gebruiker een normale periode leegstaan. Bij andere instrumenten denk ik aan onteigening op basis van een verbouwingsplan. Ook zou de wetgever hierbij de gebruikswaarde als grondslag voor de prijs moeten aangeven. Het college is er al toe overgegaan in één geval, singel 46, een onteigening op basis van verbouwingsplan, als proef te ondernemen. Ik wil dat een begin van doelgericht en slagvaardig beleid noemen. Wellicht zou het instrument van het vorderen op zijn waarde moeten worden getoetst. Ik zal daar straks verder op ingaan. De geschiedenis rond de oogimpanden heeft ook het zoeklicht gericht op het verschijnsel kraken in deze stad. Het kraken is in Amsterdam een normaal verschijnsel geworden. Wij willen ronduit stellen dat deze fractie in het algemeen een positieve houding aanneemt als kraken het resultaat is van speculatieve leegstand. Deze leegstand vinden wij verwerpelijk. In een tijd van woningnood, zoals andermaal is vastgesteld, nu het geval is het doen leegstaan van ruimte die geschikt is of geschikt te maken is voor wonen gedurende langere tijd om redenen van winst maatschappelijk niet aanvaardbaar. Wanneer zulke ruimte wordt gekraakt, keuren wij zulks goed. Dit klemt te meer daar de gemeente over middelen zou moeten beschikken om aan speculatieve leegstand een eind te maken, maar daarover niet beschikt. Hierbij verwijs ik nogmaals naar het probleem van het vorderen. Geheel anders, voorzitter, oordeelt deze fractie waar het gaat om het kraken van distributiewoningen met of zonder toestemming van de eigenaar. Aangezien hier de moeizame pogingen van de gemeente om de schaarste eerlijk te verdelen lelijk worden doorkruist.
De heer Keun heeft het woord.
Voorzitter,
de heer Keun heeft het woord en niemand
anders. Daar doet kraken zich voor als het recht van de sterkste en daar telt alleen nog de eigen behoefte. Op één lijn hiermee kan gesteld worden het kraken van woningen die leegstaan voor sloop of verbetering ten behoeve van de stadsvernieuwing, zei het dat het daar het kraken zelf niet het negatieve aspect is, maar in dat geval het niet willen verlaten wanneer dat voor de voortgang van de stadsvernieuwing noodzakelijk is.
Wil de heer Keunen opletten wat zijn tijd betreft? U heeft nog 2 minuten. 3 als ik ruim ben.
Ik zal mijn best doen. Het kraken van distributiewoningen en het niet tijdig opgeven van stadsvernieuwingspanden door krakers moeten wij met dezelfde term als hierboven aanmerken maatschappelijk onaanvaardbaar. Over het kraken hopen wij binnenkort een nota aan deze raad aan te bieden. Wat het ontruimen betreft is al het nodige gezegd door mijn fractiegenoot Horn. En ik zal daar dus verder niet op ingaan. Ik wil alleen één ding daar nog van noemen, voorzitter. Dat het dus onjuist zou zijn om alle soorten krakers over één kam te willen scheren. En dat met name de woordvoerders rondom de Keizersgracht de neiging hebben dat onderscheid niet te willen maken. En de verschillende maatschappelijke betekenissen van het kraken niet te willen onderscheiden. Wat betreft de oogrempanden, voorzitter, kunnen wij het beleid van het college, zoals dat gevoerd is en in de notitie is toegelicht, goedkeuren. De poging om de tegenstelling tussen de specifieke verantwoordelijkheid van de burgemeester en de algemene politieke verantwoordelijkheid van deze raad en dit college op te lossen middels een aantal andere maatregelen is voorbeeldig en strekt het college tot eer. Wij twijfelen er niet aan dat het kopen geen oplossing was. Wat betreft het vorderen wil ik toch nog een paar opmerkingen maken. Het is duidelijk dat het een moeizaam instrument is en dat het dat des te sterker geldt met betrekking tot bedrijfspanden. Er is weinig ervaring en ook weinig jurisprudentie over. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat het college op dit moment de problemen in de vordering van de OGM-panden te hoog schatten om het toe over te kunnen gaan. Dat neemt niet weg dat er toch mogelijkheden in zitten. Alleen een van de technische problemen is de toepassing van de koopprijs en de huurprijsgrens. En wij zijn van mening dat deze kwestie inderdaad cruciaal is. Het recentelijke advies van Langemeijer wijst ook in die richting. Wij willen alleen eerst wel duidelijkheid hebben over de berekening zoals deze moet worden uitgevoerd.
Voorzitter, maar over de technische problemen, als ik bij interruptie mag. Daar heeft de voormalige staatssecretaris toch uitsluitsel over gegeven?
Interruptie van Pellemug. Van Laurens.
De tweede belangrijke kwestie
dan
is... Mijn spreektijd is... Of meneer Meerten. Ik heb in tweede termijn als de...
Voorzitter,
we kunnen wachten even.
Als u geen bevredigend antwoord van het college zou kunnen krijgen, wil ik graag in de tweede termijn daarop ingaan.
Voorzitter, dat is snel te beantwoorden. De citaten zijn juist, maar ik wil de heer Meerten erop wijzen dat daarna een arrest is gekomen waarin de onafhankelijk rechter een andere opvatting heeft. En die geldt dan.
Ik kom er straks op terug.
In de sfeer van de volkshuisvesting er behoefte bestaat aan een instrument als het vorderen. In mijn betoog ben ik daar al op ingegaan. Daarbij zijn er een aantal aspecten die nader onderzoek vragen. Werking van de vorderingscommissie, kwestie van de schadeloosstelling, criteria van wanneer te vorderen, etc. Wij zijn derhalve van mening dat een degelijk onderzoek er moet komen en dus het college zou moeten ondernemen een beleid daarin te ontwikkelen. Wij vinden ook dat het zeer snel moet gebeuren. Net zo goed als in de tijd met de maatregelen tegen de horizontale splitsing, kan deze raad zich niet permitteren bruikbare instrumenten te laten liggen. Wanneer dan een beleid wordt ontwikkeld ten aanzien van het vorderen, is daarmee denkbaar geworden dat ook in het geval van de OGM-panden de mogelijkheid bestaat dat zij binnen het beleid vallen. Voorzitter, het een en ander hebben wij neergelegd in een motie aan de raad die wij hierbij aan u aanbieden.
De heer Keun heeft de volgende motie ingediend. Aan de gemeenteraad ondergetekend hebben de eer voor te stellen de raad gezien de notitie van BMW van 8 februari in zaken de situatie met betrekking tot de panden Keizersgracht 242-252 van mening dat gezien de huidige stand van de woningnood in Amsterdam de gemeente al het mogelijke moet doen om op grond van artikel 7 van de woonruimtewet gebouwen bij leegstand ten behoeve van urgente woningzoekenden te vorderen is van mening dat het thans helaas niet mogelijk is gegeven de huidige omstandigheden de panden Keizersgracht ten behoeve van de jongere urgente woningzoekenden met succes te vorderen, besluit het college van BMW te verzoeken om binnen een maand nadere voorstellen aan de raad voor te leggen in zaken een vorderingsbeleid van gebouwen bij leegstand ten behoeve van urgente woningzoekenden, waarbij ook de mogelijkheid van vordering van de panden Keizersgracht in het kader van een algeheel vorderingsbeleid van gebouwen bij leegstand dient te worden betrokken. De motie is getekend door de heer Keunen en door de heer Hoorn en wordt ondersteund. Kan onderwerp van beraadslaging uitmaken. Mag ik vragen wie het woord verlangt? De heer Steenberg.
Dat was de bijdrage van de Partij van de Arbeid. Nou, als u het mij vraagt, een kopje slappe thee. Naar mijn bescheiden mening is de Partij van de Arbeid vanavond bezig om van de olifantwoningnood toch maar weer een mug te maken. U hoorde onder andere Tom Keuner zeggen dat het beeld van de woningnood nogal verandert. Zodra je mensen aan een woning geholpen hebt, komt er weer een andere groep die ook weer een woning nodig heeft. Ja, denk ik dan. Dat is heel logisch. Want dat betekent dat er nog veel meer verborgen woningnood is dan de woningnood die je kent. Dat is onder andere gebleken met de jongeren die nu recht hebben op een urgentiebewijs. Maar dat betekent natuurlijk nog lang niet dat je een woning krijgt. De motie hield dus duidelijk in dat er een vorderingsbeleid moet komen. Maar echte concrete voorstellen om nu daadwerkelijk tot een verbetering te komen op korte termijn, die heb ik nog niet gehoord. Ik hoop wel dat ze in de loop van de avond komen. Misschien van het CDA, de heer Steenbergen.
De discussie nog extra vermoeilijkt wordt doordat daar aangekoppeld is een interpellatie van onze collega Meerten. Ik zal toch van mijn kant proberen, meneer de voorzitter, deze twee punten te scheiden. En mijn fractiegenoot Heijnen die zal wat nader ingaan op de volkshuisvestingsvraagstuk. En ik zal mij uitsluitend in het kort beperken tot de notitie ten aanzien van de positie van de burgemeester. Meneer de voorzitter, ik dacht dat er geen enkele twijfel over mocht bestaan dat in een democratische staat als de onze, hoe men daar verder ook over denken mogen, het handhaven van de rechtsorde niet ter discussie kan en mag staan. Ik dacht dat in de besprekingen die daaromtrent tussen de raadsfracties en de burgemeester zijn geweest, dat ook in alle duidelijkheid is gesteld. Meneer de voorzitter, het is ook duidelijk dat ten aanzien van deze zaak, van het handhaven van de openbare orde, er een eigen verantwoordelijkheid en een uitsluitende verantwoordelijkheid van de burgemeester is. Wanneer het hier gaat om het uitvoeren van een vonnis van de rechter, dan zal de burgemeester uiteraard moeten bepalen wanneer en hoe dat moet gebeuren. Maar, meneer de voorzitter, het is op zichzelf zeer verdienstelijk dat de voorzitter van deze raad in zijn kwaliteit als hoofd van de politie er toch behoefte aan heeft om van tijd tot tijd in moeilijke gevallen waar het de stad raakt een vertrouwelijk overleg te hebben met de commissie van openbare orde. Ik zeg er heel duidelijk bij dat dat een vertrouwelijk overleg is wat zich uitsluitend kan beperken tot het adviseren van het hoofd van de politie in de zaken waar hij meent in te moeten handelen. Meneer de voorzitter, in de huidige situatie is het om de vraag gegaan hoe en wanneer en met welke middelen het vonnis uitgevoerd zou moeten worden. En in de discussies daarover gehouden is wel gebleken dat een dergelijke beantwoording van die vraag mede afhankelijk is van de opstelling van de groepering waar tegenover men dat vonnis uit moet voeren. Een uitermate moeilijke zaak, meneer de voorzitter. En het is volkomen duidelijk dat de middelen die men moet hanteren mede worden bepaald door de middelen welke de andere partij meent te moeten hanteren. Ik ben geen uitgesproken jurist, ik ben helemaal geen jurist en ik zal me dan ook niet wagen in de verschillende deskundige adviezen die men daaromtrent gekregen heeft. En ik dacht dat collega Horn daar veel duidelijker, en dat is zijn vak, ook wat duidelijker op in is gegaan. Maar meneer de voorzitter, ik ben wel van mening dat de acties en verzet die in een stad gevoerd kunnen worden tegen bepaalde misstanden die er zijn, en ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat die er niet zijn, die zijn natuurlijk wel